Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Den Admirant uit Hogeveen voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is Arend-Jan Wening. De collecte is voor de Wycliffe Bijbelvertalers, voor de familie Veenstra. De bloemen gaan deze week naar broeder De Groot, senior, en zuster Kuiper, die afgelopen week hun verjaardag mochten vieren. Volgende week zondag is de dienst om 10:00, waarin dominee van hart en tip uit Smilde hoopt voor te gaan. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtlied is Psalm 138, vers 1 en 4.
Deze dienst met een ogenblik van stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Willen wij ons vanmorgen eerst voor God verootmoedigen. En ter inleiding lees ik daartoe 2 Kronieken 7, vers 13 en 14. Want 14e vers begint een beetje middenin. Dus 2 Kronieken 7, vers 13 en 14. Daar lezen wij het woord van God. Wanneer ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer ik pest onder mijn volk zend, en mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. Laten wij ons voor de Heere verootmoedigen. Vader, wij komen tot u aan het begin van deze dienst. We hebben uw woord reeds gelezen en u zegt, als mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen zich vernedert voor mij. Vader, daar is reden toe. Ons land, hoe prachtig weer het ook is, hoe schoon ook de landerijen zijn, we genieten daarvan als we het zien. En het gewas staat op het land, het is er goed aan toe. En toch, heren, ons land heeft zwaar gezondigd. Er ligt een deken van ongerechtigheid over dit land. Maar u roept ons op als uw volk en als uw gemeente ons voor u te vernederen. Vader, daarom belijden wij de schuld van ons land en volk, want dat zoveel afgehaakt hebben of zelfs nog nooit tot het evangelie gekomen zijn, heeft ook voor een deel te maken met hoe wij als gemeente van Christus in dit land functioneren. In verdeeldheid en in veel dingen die afketsen bij mensen. En daarom hebben wij berouw daarover. En vragen wij van u, Vader, vergeef ons en geef dat we ons regelrecht tot u bekeren, zo dat dit land weer door u genezen en hersteld wordt. Door de naam van Jezus. Amen. Aan allen die zich voor God verootmoedigen en hun schuld beleden hebben, zegt het woord van God bij monden van 1 Johannes 1, 2, vers 1 en 2. Dit, mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Amen. In antwoord hierop zingen wij Psalm 79, het vierde vers. Psalm 79, vers. Ik bedoel dus vers. Ik had vers 5 bedoeld. Zie, dat heb ik uit mijn hoofd gedaan. Is dat nog te veranderen? Vers 5. O Heer, wij zijn het volk door u verkoren. Wij zijn de schapen die uw roepstem horen. Psalm 79, vers 5. Thank you. Wij gaan samen de 10 woorden lezen, de grondwet van het Koninkrijk van God uit Exodus 20. Maar eerst lezen wij dan de belofte van het nieuwe verbond. Je ontmoet nogal eens christenen die dan zeggen van we hebben toch met de wet niks meer te maken. Nou, de wet komt juist in het nieuwe verbond op een heel nieuwe wijze tot ons. Luister maar, Jeremia 31. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël, dat zijn de 10 noordelijke stammen, en met het huis van Juda, de 2 zuidelijke stammen, met de levieten, de priesters, een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden, mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël, dus het huwelijk gaat door, met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet, diezelfde die zij en wij verworpen hebben, ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen ze niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want zij zullen mij alle kennen, van de kleinste af tot de grootste onder hen, spreekt de Heere. Want, en dat is de basis van het nieuwe verbond, het bloed van Jezus, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer gedenken. Dus 2 zaken van het nieuwe verbond, het bloed van Jezus en de geest van Jezus die de wet in ons hart schrijft. En nu gaan we naar die 10 woorden luisteren en dan is het als nieuw, want het is in het kader van het nieuwe verbond dat wij ze lezen. Toen sprak God al deze woorden en let op, elke keer als er staat u zult, is het niet alleen een gebod, u zult, maar ook een belofte, u zult. U zult het niet doen of u zult het wel doen. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek, vergeldt aan de kinderen, aan de 3e en 4e geslacht van hen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan 1000 van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Wat een heerlijke belofte, hè? Geen andere goden zullen straks zijn in het koninkrijk van de Messias als Jezus zijn heerlijkheid op aarde openbaart na de bekering van Israël en de duivel verdwenen zal zijn voor 1000 jaar van het toneel. Geen afgodsbeeld meer te zien. De heiliging van Gods naam, ook de heiliging van de Shabbat, keert dan in volle mate terug. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Ook de vreemdeling zal delen in de zegeningen van Israël. Vandaag lijkt het erop dat de vreemdeling uitmaakt in ons land wie God is. Maar dat hebben we dan ook zelf naar gemaakt. Vandaar die verontmoediging die zo nodig is. Maar ook de buitenlanders onder ons zullen delen in de zegen van Israël als God als ons volk tot bekering komt. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. De zee en al wat daarin is en rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. En dan komen de geboden van man tot man, horizontaal. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. Amen. Wij zingen nu Psalm 119, vers 17 en 33. Neem van mijn mond het woord der waarheid niet. En 33, bijna tot niets ben ik teruggebracht. Toch heb ik u bevelen niet vergeten. Wij verder het woord van God openen en lezen en verkondigen, willen wij bidden om de Heilige Geest. Laat ons bidden. Trouwe en barmhartige Vader in onze Heer Jezus. U brengt ons samen op deze stralende zondagmorgen in dit huis van gebed en van de verkondiging van het evangelie. En de deur staat open vanwege de warmte, maar de deur staat ook bij u open. Nog altijd, tot die deur gesloten wordt. Maar wij bidden van u, Vader, zolang wij kunnen en zolang het mogelijk is, laat dat evangelie verkondigd mogen worden. En wij prijzen uw grote naam, Heere, dat u ons waardig keurt het evangelie te brengen en het te horen. Maar Vader, wij kunnen niets zonder de Heilige Geest. Er is reeds in de consistorie voor gebeden. En we danken u dat gij het ook geeft, dat gij een woord op de lippen legt. En mogen het zo zijn, Vader, dat we allen, zoals we hier zijn, deze morgen opnieuw, of misschien wel voor het eerst, beseffen dat we ten allen tijde voor uw aangezicht leven. Wat we ook doen, opdat we zullen beseffen dat het een vreugde is met u te wandelen. Maar dat we ook zullen beseffen dat uw geest ons overal volgt. Geef dan dat we uw geest ruimte geven in ons hart. En dat alles wat blokkeert, wordt weggedaan. Opdat er een vrije doorstroming van de Heilige Geest zal zijn. En de naam van de Heer Jezus in ons alle leven wordt groot gemaakt. Vader, laat over deze aarde uw heerlijkheid aanschouwd worden. Laat het evangelie klinken in alle delen van de wereld. Zegen allen die gij geroepen hebt om het evangelie te brengen. Dat het met grote kracht gepaard zou gaan. Dat de machten der duisternis aan banden gelegd worden. Dat doorbraken komen. Dat stromen van zegen losbreken. En dat uw naam de lof en de eer ontvangt. Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat ook ons eigen land en volk en ons hele bestaan teruggeroepen wordt tot u, de levende God. Zegen ons in het zingen, in het spelen, in de lezingen van uw woord, in de uitleg daarvan, in de dankzegging, in de voorbeden, in het wijden van de gaven, het ontvangen van de zegen en wat wij daarna ermee mogen doen. Dat we toch vooral het woord in ons hart bewaren, uitdelen en uitleven. Wij smeken u om uw genade en wij geloven, Vader, dat omdat het om de eer van uw naam gaat, dat u niets anders wilt dan ook uw woord krachtig centraal stellen in ons midden. We bidden ook voor degenen die meeluisteren of op een ander tijdstip, die verhinderd zijn, die in tehuizen verkeren, zij die ook moeilijk meer te bereiken zijn mentaal. Vader, u bereikt het hart. Wil gij ons hart versterken? Ja, wacht op de Heere. Zegen ons, troost ons, bemoedig ons, vermaan ons. Zet ons op het goede spoor. Dank u dat u het doet. In Jezus' naam. Amen. We gaan denk ik eerst naar het kinderlied luisteren. Mooi. God kent jou en ook u en mij. We gaan lezen uit het woord van God twee gedeelten. Het een is uit 1 Samuel 3, dan begin ik bij vers 10. Een bekend hoofdstuk over de kleine Samuel. En dan de tweede lezing is uit 2 Korinthe 7, vers 8 tot en met 12. 1 Samuel 3 vanaf vers 10. God heeft al twee keer Samuel bij zijn naam geroepen, maar Samuel dacht dat hij door Eli geroepen werd. Maar de derde keer zegt Eli: luister goed, als je nou weer je naam wordt roepen, zeg dan: spreek Heere, want uw dienaar luistert. Toen kwam, vers 10, de Heere en bleef daar staan. En hij riep zoals de andere keren: Samuel, Samuel. En Samuel zei: spreek, want uw dienaar luistert. De Heere zei tegen Samuel: zie, ik ga iets doen in Israël waarvan bij ieder die het hoort de beide oren zullen tuiten. Op die dag zal ik over Eli alles gestand doen wat ik tegen zijn huis gesproken heb, van het begin tot het einde. Want ik heb hem bekendgemaakt dat ik over zijn huis voor eeuwig gericht zal oefenen, omwille van de ongerechtigheid die hij geweten heeft. Want toen zijn zonen zich vervloekt gemaakt hebben, heeft hij hen niet eens zuur aangekeken. En daarom heb ik het huis van Eli gezworen. De ongerechtigheid van het huis van Eli zal in eeuwigheid niet verzoend worden door slachtoffer of door graanoffer. Samuel nu bleef tot aan de morgen liggen. Toen deed hij de deuren van het huis van de Heere open. Samuel was bevreesd dit visioen aan Eli te vertellen. Toen riep Eli Samuel en zei: mijn zoon Samuel. En hij zei: zie, hier ben ik. En hij zei: wat is het woord dat hij tot u gesproken heeft? Houd het toch niet voor mij verborgen. God mag zo en nog veel erger met je doen als je ook maar één woord voor mij verborgen houdt van al de woorden die hij tot je gesproken heeft. Toen maakte Samuel hem al die woorden bekend en hield ze niet voor hem verborgen. En Eli zei: hij is de Heere, laat hij doen wat goed is in zijn ogen. En Samuel werd groot, de Heere was met hem en liet niet één van al zijn woorden onvervuld. En heel Israël van Dan tot Beerseba toe erkende dat Samuel aangesteld was tot profeet van de Heere. En de Heere bleef in Silo verschijnen. Ja, de Heere openbaarde zich aan Samuel in Silo door het woord van de Heere. En dan gaan we naar het Nieuwe Testament, 2 Korinthe 7, vers 8 tot en met 12. Dan lezen wij het woord van God. Want al heb ik u in de brief bedroefd, ik heb er geen berouw van. Hoewel ik er wel berouw van gehad heb, want ik zie dat die brief, ook al is dat voor een korte tijd u bedroefd heeft. Nu verblijd ik mij, niet omdat u bedroefd bent geweest, maar omdat u bedroefd bent geweest tot bekering. Want u bent bedroefd geweest overeenkomstig de wil van God, zodat u in geen enkel opzicht door ons schade hebt geleden. Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. Maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. Want zie, juist dit, dat u overeenkomstig de wil van God bedroefd bent geworden, wat een grote inzet heeft dat in u teweeggebracht. Ja, wat een verdediging. Ja, wat een verontwaardiging. Ja, wat een vrees. Ja, wat een vurig verlangen. Ja, wat een ijver. Ja, wat een bestraffing. In alles hebt u bewezen zelf rein te zijn in deze zaak. Hoewel ik u dus geschreven heb, was dat niet om hem die onrecht had gedaan en ook niet om hem die onrecht was aangedaan, maar opdat onze inzet voor u openbaar zou worden bij u in de tegenwoordigheid van God. Tot zover de lezingen uit het woord van God. Wij gaan nu samen zingen als inleiding op de verkondiging uit de Evangelische Liedbundel, lied 297, alle drie de versen. Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon, vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn. Amen. Ja, het thema van de prediking is: durf ik, kan ik, mag ik dit woord van God spreken? Na de prediking zingen wij Psalm 139, vers 13 en 14. Psalm 139, vers 13 en 14. En de tekst van de prediking, andere gedeelten zullen genoemd worden in de preek, maar het uitgangspunt is 1 Samuel 3, vers 10. Het tweede gedeelte, dat Samuel zegt, en Samuel zei: spreek, want uw dienaar luistert. En vers 17, het woord van Eli, en hij zei: wat is het woord dat hij tot je gesproken heeft? Houd het toch niet voor mij verborgen. God mag zo en nog veel erger met je doen, als je ook maar één woord voor mij verborgen houdt van al de woorden die hij tot je gesproken heeft. Gemeente des Heren, het gaat vanmorgen eigenlijk over het wonder van het woord van God. Want dat zult u met me eens zijn, dat het altijd weer verbazingwekkend is. Punt 1, dat wij er mogen zijn in gezondheid, hier mogen zitten, dat de Bijbel open ligt, dat er een prediker gekomen is en dat God ook iets te zeggen heeft. Maar dat is allemaal niet zo vanzelfsprekend. En daarom is het goed dat wij ons vanmorgen een paar vragen stellen. Mag, durf ik dit woord, durft u dit woord te spreken of aan te horen? Er zit een parallel in die twee teksten. Dus we krijgen allebei een beurt als prediker en als gemeente. Als Samuel zegt, en hij vergeet van de weeromstuit met twee woorden te spreken, hij is zo gefixeerd op dat God gaat spreken, dat hij helemaal het woordje Heere vergeet, de naam van God vergeet, en dan zegt hij: spreek, want uw dienaar luistert. En de gemeente, die is vertegenwoordigd in het woord van Eli. Wat is het woord dat hij tot je gesproken heeft? Weet je, het wonderlijke is, en daar staan we veel te weinig bij stil, dat als Samuel zegt: spreek, want uw dienaar luistert. Dat moet je als dienaar van het woord van God ook steeds, als je op de verkondiging voorbereidt, afvragen. Nee, niet afvragen, je vragen aan God: geef mij een woord voor deze gemeente, op dit moment. Wat heeft Boelenslaan zondagmorgen 17 juli 2022 nodig te horen? En als je dat vraagt, dan ontvang je ook een woord. Maar we weten nooit van tevoren, als God gaat spreken, wat hij gaat spreken. Daar hebben wij geen zeggenschap over. Wij bepalen de inhoud van de boodschap niet, die bepaalt hij. En dat geldt ook voor de gemeente. Als Eli die morgen dat jochie roept, hij is het echt niet vergeten, Eli, dan is hij geïnteresseerd in wat God die morgen tot die kleine jongen gesproken heeft. Want dat is niet normaal namelijk. Dat gebeurde helemaal niet meer. Visioenen waren er niet meer. God sprak niet meer. Nou, dan lag daar wel de vijf boeken van Mozes, het begin van de Bijbel, dat lag daar wel in de tabernakel. Maar de priesters, de zonen van Eli, keken daar niet naar om. Dat interesseerde ze niet. Ze waren geïnteresseerd in hun buik en in de vrouwen rond de tabernakel. Maar niet in God. Alleen Eli had nog respect voor God. Maar die deed er weinig aan. Die had geen lef om zijn zonen bij te stellen en te berispen. Maar als Eli dan hoort dat God gaat spreken tot Samuel, is hij geïnteresseerd. En dat zou een gemeente dus ook elke dienst, als ze naar opgaan, zich moeten afvragen: zal de dienaar geen woord achterhouden? Zal die niet iets inslikken wat hij wel moet zeggen, maar wat hij misschien niet durft te zeggen? Nou, daar kunt u hem bij helpen. U kunt elke dienaar van het evangelie helpen om over de brug te komen en om het hele woord wat hij heeft voorbereid, om de hele boodschap, ook met de misschien met de bittere pil erin, om dat uit te spreken. Eli zegt, en elke gemeente zou dat moeten zeggen, wat is het woord dat hij tot jou gesproken heeft? Houd het toch voor mij niet verborgen. God mag zo doen en nog veel erger met je doen. Dus eigenlijk een bestraffend woord. Denk erom, God mag je, ik weet niet wat doen, als je ook maar één woord voor mij verborgen houdt van al de woorden die hij tot je gesproken heeft. Nou, dat is het eerste. De vraag is, durf ik te zeggen wat ik moet zeggen? En tegelijk de gemeente, durf ik aan te horen en af te luisteren de hele boodschap die God te bieden heeft? En wat is dan de kern van de boodschap? Ja, maar zeggen, de kern van de boodschap is het evangelie. Helemaal mee eens. Natuurlijk, de Heer Jezus Christus in alle geuren en kleuren te verkondigen, dat is het heerlijkste wat er is. En wat het volk ook het meest nodig heeft. Absoluut. Maar ga ergens op een hoek van een straat staan en ga de Heer Jezus in al zijn geuren en kleuren verkondigen. Mensen weten niet waar je het over hebt. Wat het voor de dienst nog even over, met onze broeder die veel ervaring had daar onder de vrachtwagens en chauffeurs. En dat mensen dan zomaar te pas en te onpas die naam van Jezus even uitspreken. En als hij dan zegt van, ken je hem? Dan zeggen ze, ken je hem? Dan weten ze niet eens wie die naam Jezus is, wie die persoon is. Dus er zit nog iets voor. Voordat ze gaan verstaan dat ze Jezus nodig hebben, moeten ze ook weten waarom ze hem nodig hebben. Dus de zonde, het ongeloof, blindheid en noem maar op. Er zijn allerlei obstakels die verhinderen dat God kan doorbreken. En die obstakels moeten worden aangewezen. En daarom begint God heel positief. Want dat is het woord wat hij in die nacht spreekt tot Samuel. Zie, vers 11, ik doe een ding in Israël dat een ieder die ervan hoort, de beide oren zullen klinken, zullen tuiten. Nou, dat zou ik toch zo heel graag willen. Dat God ons nog in Nederland, en om daar maar bij te blijven, want daar heb je je handen vol aan, dat hij in ons landje, te midden van de gemeente van Christus, nog een boodschap geeft van heil en hoop. Want er is zoveel hopeloosheid en zoveel angst onder de mensen en zoveel onverschilligheid en zoveel verblinding dat ze overal en nergens het zoeken, maar niet op de juiste plek. En waar ligt de oorzaak? Nou, in de tijd van Samuel lag de oorzaak bij de geestelijke leiding. En ik geloof dat de geestelijke leiding van ons volk, dat daar een heleboel mis is. Maar God gaat dat rechtzetten. Ik vind dat een blijde boodschap. Ik hoop u ook. Er staat heel vaak in de profeten, bijvoorbeeld in Ezechiël, dat God zegt over die slechte herders, ik zal een einde maken aan het schapenweiden van hen. Ik zal jullie herders geven naar mijn hart. Nou, dat is toch een fantastische boodschap, of niet? Dat is toch evangelie als God belooft dat hij de slechte herders aan de kant zet en goede herders ervoor in de plaats. God is altijd een positieve boodschap, maar soms moet er opruiming gehouden worden. Durf ik de dingen te zeggen die ik moet zeggen en durft u het aan te horen, maar ook door te geven, want u heeft ook een boodschap. Paulus zegt ergens in een van zijn brieven, als wij spreken, dat wij dan spreken als woorden van God. Laten we onze mond eens even op nakijken. Of wij onze mond gebruiken zo, de hele week door. Of we zomaar wat zeggen, of dat we woorden spreken die hout snijden, die inhoud hebben, die krachtig zijn. Niet flauw, niet zouteloos, maar Paulus zegt ergens, laat uw woorden gezouten zijn, met zout doordrenkt, zodat ze vruchtbaar zijn. Durf ik dat te doen? De tweede vraag is, mag ik het woord van God spreken? Een vraag aan u en een vraag aan mij, maar ook een vraag aan u en aan jou. Hij zou zeggen, ja, natuurlijk mag je het woord van God spreken. Ja, wacht even. Het woord van God spreken is niet een bijbeltekst in je mond nemen en iemand eventjes op zijn nummer zetten door een bijbeltekst. Nee, dat woord dat moet door je heen zijn gegaan. Er staat in Romeinen 15 een woord. Rick Binnendijk haalt dat ook nog eens een keer aan. En dat is een heel mooi woord, Romeinen 15 vers 18. Dan zegt Paulus dit. Want ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij teweeg gebracht heeft om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen in woord en daad. Wat bedoelt hij ermee? Hij bedoelt dit. Ik wil en durf alleen te... Ik mag alleen brengen. Ik kan alleen brengen die woorden die door mij heen zijn gegaan. Die een stukje van mezelf zijn geworden. Dus willen wij de mensen om ons heen kunnen vermanen of vertroosten, dan moet het uit ons hart komen. En het is zo belangrijk dat we woorden spreken, niet alleen die we met ons hoofd kennen, maar die door ons hart ook zijn heen gegaan. Weet u, mensen kunnen nergens aan doen, nog nooit een Bijbel van binnen gezien hebben, nauwelijks weten hoe die eruit ziet. Maar als ze u, jou of mij ontmoeten in de supermarkt, op de markt of weet ik waar, in je dagelijks werk, school, hoe dan ook, zonder dat je het zegt, straalt u, jou, jij en ik iets uit. Van de goede kant of niet van de goede kant. Als Jezus in ons leeft door de Heilige Geest, dan stralen we ook iets van hem uit. Dan wandelen we met hem. Kijk, Samuel was gerechtigd het woord van God te ontvangen en ook door te geven, want hij leefde met God. Het was niet alleen dat hij het durfde door te geven, maar hij kon het ook doorgeven. Want het was iets wat hij van God ontvangen had. Het was niet een van buiten geleerd lesje. Het was niet iets wat niet paste in zijn leven. Nee, het was één met zijn leven. Kan ik het woord van God doorgeven zoals het bedoeld is? En we kunnen het evangelie van de Heer Jezus doorgeven als we zelf ook die heiland mogen kennen, mogen liefhebben met alles wat in ons is. En broeders en zusters, daar kunnen we nooit genoeg tegen onszelf zeggen. Hoe lief heb ik Jezus? Heb ik hem lief genoeg? Is hij werkelijk boven alles, mijn heiland? Is hij werkelijk boven alles? Misschien heb ik het voorbeeld ooit genoemd, vergeef het me dan, maar ik ken een broeder, zijn vrouw is 10 jaar geleden overleden, waren 50 jaar getrouwd. Op de begrafenis zei de man die de begrafenis leidde van hem, toen hij haar vroeg, 50 jaar terug of langer terug, zij zei, als je maar weet dat de Heer Jezus altijd nummer 1 is in mijn leven. En jij nummer 2 en jij op de tweede plaats. Als je dat accepteert, zeg ik ja. Hij accepteerde het en zij zei ja. Ze hebben een geweldig leven gehad. Kinderen mogen opvoeden die ook in de wegen van God gaan. Maar Jezus nummer 1. Daar gaat het om. Niet mijn problemen. Niet mijn zaken. Maar zijn zaak. Die staat boven alles. En dan mag ik het woord van God zeggen wat ik wil zeggen. Wat ik moet zeggen. Hoezo zou ik niet mogen? Ik heb een paar teksten. Heel verschillende situaties. Het is een beetje een praktische boodschap, dat snapt u wel. Dat moet ook. De Heer Jezus zegt in Johannes 16 tegen de discipelen dit, vers 12. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Ik kan de moed hebben om iets te zeggen. En je kunt gerechtigd zijn om iets te zeggen. Maar is het altijd het moment? De Heer Jezus die zegt op een gegeven moment tegen zijn eigen discipelen, ik zou nog veel meer willen zeggen tegen jullie. Maar jullie kunnen het nu niet verdragen. Maar als de Heilige Geest komt, ja, dan zal Hij je alles bekendmaken. Dus het woord van God wat we doorgeven, moeten we ook doseren. De juiste dosis. Wat iemand aan kan. Niet alles in één keer. Maar aangepast aan de persoon. Dat weten we uit het leven van de Heer Jezus. Hoe Hij met mensen omging. Daar kun je toch van genieten, of niet? Hij ging met Thomas weer andersom als met Petrus. Het waren ook totaal verschillende figuren. Met een Samaritaanse vrouw heeft hij een heel ander gesprek als met Nicodemus. Totaal anders. Met Zacchaeus gaat hij weer andersom als met die vrouw die in het huis van de Simon de Melaatse binnenkwam. Voor allen had hij een boodschap. Maar het was niet een folderboodschap. Kant en klaar. Ik heb niks tegen folders, begrijp me goed. Maar hij had altijd een boodschap gericht op het hart van deze of gene. En tegen de Samaritaanse vrouw begint hij niet onmiddellijk over haar overspel. Hij begint met haar te spreken over het levende water. Hij biedt haar het levende water van de Heilige Geest aan. Hij zegt, als je het water wat ik je geef ontvangt, zal het in je een fontein worden, zodat je anderen kunt laven. En als hij dan niet verder komt met haar, en ze houdt de boot af, dan pakt hij door en zegt hij, hou je vrouw en kom hier. En dan zegt ze, ik heb geen man. Of hou je man en kom hier, sorry. Ik heb geen man, zegt ze dan. Nee, dat klopt, zeg je. Je hebt er 5 gehad en die je nu hebt, dat is niet je man. Daarin heb je de waarheid gesproken. En het wonderlijke is dat zij het dan accepteert. Ik zie dat u een profeet zijt, zegt ze dan. Kijk, waarom accepteert zij dat zij een zondares is? Omdat ze aan Jezus gezien heeft dat hij haar niet verwerpt. Hij kent kennelijk haar leven, maar hij verwerpt haar niet. Hij geeft haar hoop. Hij begint met haar het evangelie te brengen. En maar als hij dan die verstoppingen ontdekt van een onbeleden zonde, dan haalt hij die verstopping eruit en dan legt hij haar leven bloot. En omdat ze het dan accepteert, ja, ontvangt ze ook het levende water en brengt straks het hele dorp bij Jezus. Mag je het zeggen? Ja. Maar op het moment dat Jezus het je aanreikt, daar moeten we altijd op hem afgestemd zijn. Heren, wat moet ik wat zeggen? Ik heb mijn broeder gekend. Fantastische getuige van Jezus. Helaas al lang overleden. Fantastisch. Ik schaam me eigenlijk als ik aan hem denk, van die man die had het altijd over Jezus. Altijd. Maar hij vertelde ook een keer, hij was bij mensen en dan was hij alleen maar aan het behangen en hij zei niks. Alleen maar wat helpen in het huis. En toen zei hij van, als je net van spruitjes over je nek bent gegaan, moet je niet de volgende dag weer spruitjes voorzetten. Nou, die mensen hadden kennelijk iets meegemaakt. En hij wist, hoewel hij het evangelie op zijn tong had, altijd. Maar daar zei hij niks. Mag je het zeggen? Ja. Maar gedoseerd. En soms moet je zwijgen. We kunnen ook met kinderen of kleinkinderen, die dan niet precies gaan zoals wij willen. Er zijn 2 gevaren. Dat we ze nooit ergens op wijzen, dan zijn we als Eli, die zijn zonen niet zuur aankeek. Als we nooit de dingen aan de orde durven te stellen, dat is niet goed. Maar als we continu ze op de nek zitten, is ook niet goed. Ook daarin hebben we de leiding van de Heilige Geest nodig. En kinderen kijken naar ons leven. Als we met Jezus leven, als Hij de hoofdpersoon is in ons leven, als we zijn liefde uitstralen en als we die ander de gelegenheid geven om het zelf te ontdekken, dan zijn ze daar blij mee, denk ik. Er is ook nog 1 geval wil ik noemen, van mag ik. één of twee gevallen. Matthäus 15, dat is een hele aparte tekst. Dan zegt hier Jezus op een gegeven moment tegen de discipelen, dan gaat het over de schriftgeleerden en fariseeën. En dan zegt hij, elke plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgetrokken worden. Matthäus 15, vers 13 en 14. Laat hen gaan. Het zijn blinde geleiders van blinden. Als nu een blinde geleidt, zullen ze beide in een kuil vallen. Je moet bij het woord van God ook altijd, als je dat woord doorgeeft, vragen, Vader, waar moet ik in investeren? Jezus zegt, laat hen gaan. Met andere woorden, het is niet op dit moment niet meer aan hen besteed. Ik heb ze hen genoeg gezegd, ze willen het niet aannemen. Laat hen gaan. Durven wij dat? Durven wij soms iets los te laten? En dan in anderen te investeren. Blijf niet aan de gang. Wees altijd bereid tot vergeving. Wees altijd bereid om de draad weer op te pakken. Maar als iemand echt niet wil. Derk Prins zei het onlangs, hoorde ik dat in een toespraak tot zijn leerlingen, zijn toekomstige predikers. Hij zegt, ik investeer geen tijd meer in mensen die zich niet willen veranderen. Dan kun je zoveel tijd aan besteden als mensen echt niet willen. Houd het dan mee op en ga naar iemand die het wel hard nodig heeft. Want dat is verspilde energie. Durf ik, kan ik en mag ik het woord van God doorgeven. Broeders en zusters, God roept ons om die blijde boodschap van Jezus te verkondigen. En Nederland zit er niet op te wachten. Daar heb ik geen boodschap aan. U ook niet. We hebben het woord van God nationaal door te geven. En ons voor God te verootmoedigen. Laten we met blijdschap de Heer Jezus in ons hart ontvangen. En als hier iemand zou zitten, ik ken al jullie levens niet. Als iemand hier nog zou zitten die zegt, ik heb nog geen persoonlijke relatie met de Heer Jezus. Ik weet eigenlijk niet helemaal goed. Of ik weet helemaal niet waar die man het over heeft. Dan moeten we straks nog eens even praten als u dat wil. Maar de Heer Jezus kan nu in uw hart wonen als u zegt, zoals we dat in dat kinderliedje van, dat we ons hart aan de Heer Jezus mogen geven. We hebben het net gezongen uit 297. Heer, ik wil horen uw zachte stem. Laat andere stemmen in mij zwijgen. Laat die stem van God in je leven toe. En ik verzeker u, dat kost tijd. Als je verder wil komen, als je net als Samuel verder wil komen, en hij kwam verder, want het bleef niet bij die ene keer in die nacht, even verder, we hebben het gelezen, lees je dat zijn woord, dat het woord van God kwam, tot heel het land, van Dan tot Beerseba, dat wil zeggen van Dan tot Beerseba, van het noorden tot het zuiden, van Groningen tot Maastricht, om zo te zeggen, erkende het volk dat God aan die jonge man het woord had toevertrouwd. Zo zal het ook zijn dat God gaat zien, dat het volk gaat zien. Maar er is een boodschap. Dat ze eindelijk uitgekeken zijn op al die mensen die met een dwaalboodschap komen. Die God niet heeft geroepen en die hij terzijde gaat stellen. Maar zijn wij dan klaar in de startblokken dat mensen hier binnenkomen? Dat mensen hier binnenkomen van de meest uiteenlopende soort. Wij zijn er ons in Assen daar een beetje aan het voorbereiden. Maar denk erom, als hier zondaars binnenkomen die tot nu toe nergens aan gedaan hebben. En ze zitten misschien vol tattoos of ze ruiken niet altijd lekker. Wat is onze reactie? Jezus ging met zondaars om. Gewone zondaars van de straat. En als wij het hart op de goede plek hebben en als de Heer Jezus in ons leeft, dan kijken we niet meer naar de buitenkant. Maar dan hebben we maar één verlangen, dat ons volk gered wordt. Dat ons volk gered wordt. En ook al die andere volken onder ons, dat ook zij gered worden. Trouwens, er zijn heel veel christenen onder de buitenlanders. Er zijn 1 miljoen moslims in Nederland, maar ook 1 miljoen buitenlandse christenen. Wist u dat? Weet ik ook nog niet zo lang. Ik zeg niet dat er allemaal echte christenen zijn, maar in elk geval, er zijn heel veel echte christenen onder de buitenlanders die hart hebben voor Nederland En die ook pijn hebben om wat, hoe het hier aan toe gaat. Want het gaat natuurlijk niet goed zoals het hier gaat. Maar God kan dit land veranderen. En hij heeft u, jou en mij daar heel hard bij nodig. Zijn we bereid? En zeg maar met Samuel, hier ben ik. Spreek Heere, uw dienstknecht en uw gemeente hoort. In de naam van Jezus. Amen. We gaan zingen Psalm 139, vers 13 en 14. Ik wil eerst met jullie bidden en dat we daarna ons geloof beleiden. Laat ons bidden. Vader, wij danken u voor het woord. En wij bidden u om uw Heilige Geest. Dat dit woord ook beklijft. Ook zich nestelt in onze harten. U kunt elke gemeente die trouw is aan uw woord. En dat wil deze gemeente toch zeker zijn. U kunt elke gemeente die het aandurft om met Eli te zeggen, zeg het. Dienaar van het woord, zeg het wat je ook op je hart hebt. Zeg het. Houd niks achter. Vader, wij smeken u dat in de komende tijd in Nederland, te beginnen in de kerken en gemeenten, de puntjes op de i zullen worden gezet. Dat het woord van God recht gesneden zal worden. Doe die slechte herders die uw woord om zeep helpen, weg voor uw aangezicht. Weg vanuit de kansels, weer ze en breng de waarheid weer aan het licht. U hebt het beloofd. Ik zal een einde maken aan het schapenweiden van hen. Dat was ook de boodschap die de jonge Samuel op zijn nuchtere maag te horen kreeg. En die moest hij wel doorgeven aan Eli. Hoewel het Eli betrof. Maar Eli wilde het toch weten. Vader, geef dat we zo ook gehoorzaam zullen zijn, afgestemd op u. En dat we elke prediking zullen aanhoren als een prediking die van u komt. En dat ook elke voorganger zich altijd weer zal afvragen. Heere, hebt gij tot mij gesproken, dan wil ik dat ook doorgeven. Niets eraf en niets daarbij. Zegen ons zo. Zegen deze gemeente, haar kerkenraad, haar voorganger. En allen, heren, die het zwaar hebben, die met lijden te maken hebben, die verdriet hebben, die onlangs een geliefde moesten missen. Vader, wilt u troost geven? Wilt u de kinderen en de jongeren van deze gemeente zegenen? En als er geen jongeren meer zijn, Vader, wil dan deze gemeente weer verfrissen en verjongen. Dat er weer aantrekkingskracht zal zijn, zo dat deze ruimte gevuld wordt ook met mensen van alle leeftijden die samen eenparig u dienen. Zodat er een getuigenis zal zijn om ons heen. En Vader, als we dan om ons heen kijken en we weten dat een heel deel van deze provincie, van ons land, er niet naar taalt om uw woord te horen. Geef dan, Vader, dat we de hand in eigen boezem steken. Dat we ons voor u verootmoedigen en zeggen, Vader, maar hebben wij misschien een steek laten vallen? Hebben wij als gemeente in het verleden dingen gedaan, een uitstraling gehad die mensen deed afhaken? Vader, breng ons tot berouw. Tot diep berouw, opdat we de naam van de Heer Jezus mogen grootmaken. Wij danken u voor uw genade. Zegen uw volk Israël. Laat het spoedig komen tot haar Messias. Vader, dat zal een geweldige tijd zijn. Als gij uw geest zult uitstorten op Israël. En ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Oh, wat een berouw zal er dan zijn. Wat een gehuil. Maar ook van blijdschap en verwondering dat ze hun heiland in de armen vallen. Vader, uw woord zegt het en het zal gebeuren. En dat zal een grootscheepse verandering in deze wereld geven. En daarom bidden wij van uw Vader dat we zullen opschieten. En dat de predikers van uw woord ook de volkeren zullen oproepen. En voor de keuze zullen plaatsen. Want er is maar één naam onder de hemel gegeven. Jezus, de Zoon van God, die ook de Zoon van David is. En die recht heeft op het land, hij alleen. Die recht heeft op de troon van David. Die recht heeft op deze hele wereld. Vader, laat deze wereld veranderen. Wil gij scheiding maken tussen dat wat u dient en wat u niet dient. En zegen ons tezamen. Zegen de ouders bij de opvoeding van hun kinderen. Geef hen uw heilige geest. Dat ze met vreugde hun kinderen mogen grootbrengen. In de naam van de Heer Jezus. En wij leggen alles in uw gezegende handen. Vader, Zoon en Heilige Geest. We leggen onze voorbeden en onze dankzegging in de handen van onze Heiland die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nu mogen we samen ons geloof belijden staande en daarna zingen wij 275 uit de Evangelische Liedbundel 1 en 3. Ik heb geloofd en daarom zing ik en 3, ik heb geloofd in u, wien de aarde. Beleiden wij samen ons geloof en wij beleiden met Israël. Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één. Het is deze ene God van Abraham, Isaac en Jacob die wij beleiden als wij zeggen met de gemeente Gods der eeuwen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Der offeranden. U mag uw gaven geven aan God en zijn dienst. God zegene u met uw gaven. En daarna zingen wij de gezangenbundel 125, vers 2 en vers 5. Staat wel in de buurt van Advent, maar hier kun je dat hele jaar door zingen. Prachtig lied. Vers 2. O kom, gij wortel Isaï. Verlos ons van de tirannie van alle goden deze eeuw. En het vijfde, o kom die onze heerser zijt in wolk en vuur en majesteit. O Adonai, die spreekt met macht, verbreek het duister van de nacht. Wees blij, o Israël, hij is nabij, Immanuel. 125, 2 en 5. Heen in vrede, bewaart het woord in uw hart, deel het royaal uit en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.